усилия.
Hey, hallo. Welkom bij Traveling Pharmacy. In deze podcastserie neemt kunstenaarscollectief The Outsiders je mee op ontdekkingstocht langs restanten en nieuwe ontwikkelingen rondom ecologie, landbouw en erfgoed in en rondom Leidse Rijn in Utrecht. Waar 30 jaar geleden nog de koeien stonden te grazen in de wei, staat nu de grootste Finex-wijk van Nederland, waar meer dan 80.000 mensen hun onderkomen hebben gevonden. In deze podcastserie brengen we verschillende stemmen van boeren, kunstenaars en bewoners samen om na te denken over ons lokale voedselsysteem en cultuur.
Wat vinden we nog terug van het boerenverleden in deze tijd?
Welke vaardigheden en verhalen zijn geworteld in dit land?
Hoe komen tot nieuwe inzichten over dit gebied?
Hoe helpt dit ons om een eerlijke en duurzamere wereld voor te stellen?
In deze aflevering gaat Asia van The Outsiders samen met kunstenaar Wapke Veenstra op bezoek bij boer Peter. Samen met Laura runt Peter een melkveebedrijf aan de rand van Leidse Rijn. Deze eerste podcast begint op Peter en Laura's boerderij. Daar staan Asia, Wapke, boer Peter en Laura in een schuur.
Wij zijn de Outsiders en vandaag gaan we op bezoek bij boer Peter en Laura. Peter en Laura van Rossum zetten deze boerderij als derde generatie voort in haar Zoulens. Op hun kleinschalige melkbedrijf melken ze 65 koeien en de kalfjes die geboren worden volgen ze vier op voor vernieuwing in hun eigen bedrijf. Met veel passie werden ze alle seizoenen in hun vertrouwde omgeving rondom hun dorp De Haar om zo lokaal en natuurlijk mogelijk te produceren. Ik ben Asia Komarova en ik stel een vraag aan Laura.
Hallo.
Hallo. Wij hebben elkaar ontmoet tijdens een van onze tours met het museum. Jullie hadden een oproep gelezen op social media en deden mee aan het bezoek naar de historische vereniging
van Vleuten de Meren.
Ja, van Vleuten de Meren, precies. Ik was verbaasd toen jullie naar binnen liepen. Wat was de reden? Wat sprak jullie aan?
Oh ja, leuk. Ja, nou ja, mijn achtergrond zelf is fysische geografie. Dus ik ben echt helemaal fan van oude kaarten en historisch landgebruik. Want dat zijn echt de tekenen van hoe je landschap is ontstaan. Dus de historische vereniging spreekt me in die zin aan. Nou ja, en toen kwam dit thema voorbij. En toen dacht ik, hey, dat is een match. Ik ben wel benieuwd wie de mensen zijn achter het Traveling Farm Museum. Dus laten we eens kennis maken. En dat was eigenlijk mijn drijfveer. Dus enerzijds mijn achtergrond als geoloog. En natuurlijk als boerin van de vrouw van boer Peter.
Ja, ik heb er wel een aanvulling op. Want wat ik eigenlijk, als ik er nu zo over denk, dan vond ik wat mij toen zo aansprak is eigenlijk dat ik, we waren toen net een beetje gestart met boer Peter. Met het lokale verkoop van onze producten in deze omgeving. En ja, dan spreek ik het toch aan om ook met mensen samen te werken. Om in ieder geval te kijken van wat kunnen wij misschien elkaar bieden. Of hoe kunnen wij elkaar versterken. Hoe kunnen we in ieder geval gehoor aan elkaar geven. En ja, ook doordat Laura dit ook zo aansprak. Dacht, nou, dit vind ik interessant. Hier moeten we gewoon ons laten zien.
Laten wij kunstenaars met boeren samenwerken.
Ja.
Nou, leuk. Vandaag hebben wij ook een heel bijzondere gast bij ons op de podcast. En dat is Wapke Veenstra. Zij is een kunstenares en ook medeoprichter van My Villages. Wil je daar misschien ietsje meer vertellen?
Ik ben een kunstenaar in Rotterdam en ik heb met Antje Schiffers uit Berlijn en Katrin Beum uit Londen, dus 20 jaar terug, My Villages opgericht om het platteland meer aanwezig te laten zijn in de kunst. Nou, ik ben vandaag op een boerderij en ik kom zelf van een boerderij. En we hebben ooit My Villages opgericht omdat we vonden dat er meer platteland in de kunst te zien moest zijn. Dat is 20 jaar geleden, dus ik ben heel blij dat we nu bij Peter en Laura staan en dat ik vandaag mee mocht. En als ik een koe ruik, voel ik mij thuis. En over kunst denken vind ik ook interessant, dus ik was heel graag jullie gast.
Ik heb nog een vraagje. Een van de doelen van ons project is een beeld te kunnen geven aan mensen van het boeren zijn van de heden. Wie is een boer in 2021? En wat betekent dat voor jullie?
Ja, wat betekent het voor ons? Nou, ik denk als je kijkt naar wat is een boer, de boer van 2021 en de toekomst. Dan denk ik dat je moet kijken naar wat vraagt wat vraagt de consument, wat vraagt de omgeving hoe hebben zij een beeld over de agrarische sector? En dan denk ik dat je moet denken in dat er een aantal aspecten spelen. Dat is klimaat. Dat gaat over dierenwelzijn, maar het gaat ook over bijvoorbeeld. In de landbouw zie je veel bedrijven met grootschalig veel dieren bij elkaar. En we zitten nu in de coronacrisis precies. Veel dieren bij elkaar. Mensen gaan toch denken van... is dat de overdracht van virussen, van dieren op mensen? Is dat niet gevaarlijk? Dus als je kijkt naar... waar wij uiteindelijk met z'n allen naartoe willen. We willen met z'n allen een beter klimaat. En we willen een aantal doelen gaan behalen. Dan denk ik dat je daar als boer het beste op kan inspelen. Door verbinding te zoeken met andere partijen. En te kijken van hoe kunnen we daar het beste in veranderen. In plaats van jezelf tegen gaan verzetten.
Ja, als ik dat mag samenvatten, is het dus eigenlijk gewoon heel veelzijdig, maar wel een grote speler in het vraagstuk hoe je met z'n allen in zo'n klein landje kan wonen of op deze aarde. Maar voor ons geldt het eigenlijk vooral, wij hebben onze blik vooral geworpen op de provincie Utrecht. Maar we hadden het hier gisteren bijvoorbeeld ook over. Van ja, wat is een boer in 2021? En het eerste wat Peter eigenlijk zei is... ja, heel veelzijdig. Je bent natuurlijk dag en nacht bezig met die dieren. Want daar heb je gewoon de zorg voor. Tot met je bezighouden met de regelgeving. Visievorming. Het is gewoon echt ondernemen. Het is echt wel business. Maar wel met gevoel en je ziel en zaligheid erin.
Als je één ding neemt, één probleem. Dat is klimaatdoel. Nou, dat willen we over 10 jaar gaan behalen. En daar wordt dan gespeculeerd over, we moeten minder dieren gaan houden. Er wordt zelfs gesproken over een halvering van de veestapel. Kijk, ik ben ervoor dat we er wat aan moeten gaan doen. Alleen je moet wel goed begrijpen dat als je een bedrijf hebt wat maar net aan rendabel is. Doordat de markt eigenlijk de prijs heel scherp aanbiedt in de supermarkt of dat soort dingen. Ja, dan moet je eigenlijk afvragen of dat jij je wel wil meehelpen aan dat klimaatdoel behalen. We moeten daar met z'n allen iets aan doen. Dus we moeten daar ook met z'n allen achter staan om iets meer te betalen. De boer iets in te leveren op zijn bedrijfsomvang. En zo, als we dat allemaal doen, ja, dan kunnen we dat doel behalen. Halen we één schakel tussenuit, halen we het doel niet.
Ja. Ik ben helemaal met je eens. Ik ben zelf eigenlijk vegetarisch al 15 jaar. Maar ik vind jullie manier echt geweldig. Hoe jullie samenwerken bijvoorbeeld met natuurmonumenten. Maar ook dat jullie zo dicht bij de stad zijn. En misschien dit is een vraag die onverwacht komt. Maar heb je het gevoel dat je een beetje met... de mensen die hier naast jou wonen, een samenwerking bent en dat je kan je producten goed verkopen? Of kost dat meer tijd? Kost dat echt een investering van jou? Of is het dan echt een strijd om deze verhaal naar buiten te halen, zeg maar?
Nou ja, kost het meer tijd? Ik denk dat je het moet zien als... Ten eerste, ik vind het hartstikke leuk. Ten tweede, mensen die willen gewoon bij Boer Peter horen. Want Boer Peter is gewoon helemaal in. Ja, is helemaal een hype. Dus mensen vinden het leuk. En ik word zelfs uitgenodigd bij klanten van mij. Van, joh, kom een keertje bij mij op de barbecue. Of kom een keertje bij ons eten. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is geweldig als mensen zo enthousiast zijn. En als je dan kijkt naar kost het je zeg maar meer tijd? Ja, ik denk dat je... Kijk, wij zijn minder dieren gaan houden. Wij zijn in bedrijfsgrootte eigenlijk kleiner gaan worden. En dan krijg je dus meer tijd, meer ruimte in je bedrijfsvoering om dit soort dingen op te zetten. En daar hebben wij eigenlijk volop ingezet. We hebben een heel plan voor bedacht. En daar zit best wel wat werk in eer dat je er zover bent. Ja, je moet er ook de persoon voor zijn. Je moet het leuk vinden om met mensen een praatje te hebben. En als jij je pakketje bezorgt, dat je zegt, geniet er weer lekker van. En wat vond je van de vorige keer? En hoe vind je het gaan? En kom een keertje bij ons de boerderij kijken, dat soort dingen. Ja, ik denk dat dat de verbinding maakt.
Mag ik vragen jullie waarom jullie gekrompen zijn? In het bedrijf, was dat vanwege land of was dat vanwege het vooruitzicht op wat er komen gaat? Want jullie hebben die stap nu al genomen, terwijl heel veel er nog voor staan. Dus dat vind ik interessant.
Ja, dus de vraag was, waarom zijn we teruggegaan in veestapel?
Ja, dat is ook een heel... Ja, dat is een heel complex iets natuurlijk. Want je gaat niet zomaar terug. Je gaat niet zomaar denken van ik ga, even zwart-wit gezegd, van 100 koeien terug naar 50. Want ja, dat betekent gewoon dat je de helft van je salaris inlevert. Zo is het. Bij ons spelen er meer dingen. Het is niet één ding waar je zeg maar, waardoor je kiest voordat je teruggaat. Het is, wij zijn jong. We zijn zeg maar rondom de 30. We hebben een jong gezin. We zijn anderhalf jaar geleden verhuisd naar deze boerderij. Mijn ouders woonden hier nog. Ik noem het altijd, wij opereren. Of wij boeren, wij opereren zeg maar hier midden in een natuurgebied. Wij zijn eigenlijk de laatste boer hier in dit gebied tegen de stad aan. Dus ja, dan op een gegeven moment is het een proces waar je in komt. En dat je zegt van... Enerzijds, we zijn verhuisd, we zijn jong en we hebben een jong gezin. Daar wil je tijd aan besteden. Dus voor mij was het om het bedrijf overzichtelijker te houden. Is minder dieren, was voor mij een goede optie. Dat neemt ook meteen mee dat je de kosten wat lager houdt. Ten tweede is het minder met de beeldvorming minder belastend voor het milieu. We konden samenwerken met natuurmonumenten. Omdat we dan in dit natuurgebied voldoende voer konden winnen voor onze kleinere veestapel. Ja, het zijn allemaal dingen die meespelen. En als je dus minder dieren hebt, heb je dus weer meer tijd over. En zo kunnen wij onze producten lokaler gaan afzetten. En dan kunnen wij dus... Dus heeft een hele transitie nodig hoor. Maar dan kan je dus een meerwaarde geven aan je product. En dat is waar we eigenlijk naartoe moeten. Dus dat betekent eigenlijk als je zeg maar... twee keer zoveel kan verdienen op een product. En je gaat daar de helft van de dieren voor weg doen. Maar die helft van de dieren heeft ook veel minder kosten. Dus dan ga je uiteindelijk dus een veel beter plaatje krijgen. Veel beter bedrijfsvoering krijgen. En het is, je zet een product op de markt. Dicht hier in de buurt. Wat puur is. Wat transparant is. Waar mensen naar vragen. Er is vraag naar. En je maakt eigenlijk mensen blij met jouw product. En je draagt ook nog iets bij aan je omgeving. Dus dat was voor ons eigenlijk meteen het idee van... daar moeten we op inspelen. Mensen vragen daarna. Waarom zouden we daar niet, dan niet gehoor aan geven? En dat hebben we gedaan.
Natuurmonumenten, dat is een soort, zeg maar een soort overeenkomst van landgebruik... of vruchtgebruik? Of hoe hebben jullie dat geregeld?
We hebben eigenlijk gewoon, het is gewoon eigenlijk een heel ouderwets een pachtcontract bij natuurmonumenten. Daar hebben wij de grond voor in gebruik. Dat is ongeveer een kwart van onze grond bestaat uit grond van natuurmonumenten. Daar is een overeenkomst voor afgesloten. En daar proberen wij, daar zitten we meerdere keren in een jaar met natuurmonumenten om de tafel. Om dan ook uiteindelijk een gezamenlijk doel te behalen. Dus natuurmonumenten is heel erg voor verschraling van de grond. Maar wij zijn ook weer voor, ook wel weer juist koeien in de wei. Daar heeft natuurmonument soms wat moeite mee. Omdat ja, koeien in de wei is eigenlijk... geeft geen verschraling. Maar ja, een natuurinclusieve boerderij, daar horen koeien in de wei. Dus ja, dat is makkelijk genoeg. En dat is af en toe moet je daar eventjes met elkaar over communiceren. Maar over het algemeen gaat dat goed. En behalen we eigenlijk zichtbaar de doelen. En dat ik denk dat dat... er zit een verdienmodel in. Ja, en dat is goed. Want als je zegt van... we gaan maar natuurinclusief boeren. Maar je bent er helemaal niet op ingesteld. Ja, dan is het gewoon gedoemd te mislukken. En dat is, het is ook gebiedsgericht kan het eigenlijk alleen maar. Dus je kan niet zeggen, we gaan in heel Nederland natuurinclusief boeren. Ik denk dat dat op sommige plekken met een beter verdienmodel. Want dat is uiteindelijk wat het natuurinclusief boeren ook uit daadwerkelijk financieel zeg maar haalbaar maakt. Er moet een beter verdienmodel in zitten. En dat is, ik denk eigenlijk niet dat het over heel Nederland haalbaar is. Het klinkt eigenlijk best wel negatief als ik het nu zo zeg. Maar je kan je wel voorstellen als je midden in een polder boert. Daar moet je misschien een ander plan voor bedenken dan.
Bedoel je dan dat het feit dat jij dicht bij een stad zit en dicht bij de mogelijkheid om met natuurmonumenten te werken, dat dat jou ook economisch, dat de balans ook is die jij hebt moeten zoeken en waardoor je ook nu rendabel boer kan zijn? Of, want uit de polder, dan bedoel je dat zij verder van de consument zitten. Ja, ja.
Ja, het is...
een soort grond of zo, maar dan heb je het over de andere...
Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, kijk, in principe is het zo, elke boer die kent zijn eigen bodem het allerbeste. Ja. En daar kan iemand wat over zeggen, maar ik ben er 100% zeker van. Die boer die weet hoe zijn bodem in elkaar zit. Want hij loopt er elke dag overheen, hij slaapt er bijna op. Zo moet je dat zien. Dus ja, hij weet precies hoe het gaat. Hij weet precies hoe het werkt. Wij zitten hier dicht bij de stad. En hier zijn veel Vinex-wijken die gebouwd worden. En die mensen, over het algemeen zijn het groene wijken. Worden huizen, klimaatneutrale huizen gebouwd. Die mensen die willen ook bijdragen aan een beter klimaat. Dus die kiezen voor zo'n product. En als je kijkt naar... stel, natuurmonumenten zat hier niet, had ik precies hetzelfde gedaan. Daar ben ik zeker van. Dat is niet omdat de natuurmonumenten hier zit dat die mij daar toe heeft gedwongen. Nee, absoluut niet. Ik heb echt een bepaalde visie voor ogen. En dat draag ik uit. En dat geef ik ook mee aan mijn klanten eigenlijk. Van dit doe ik, kom bij me kijken. De hele weiland staat vol met bloemen in de zomer. We hebben ook een samenwerking met iemand die plukt de bloemetjes bij ons in het weiland. Die maakt er thee van. Kunnen mensen ook kopen. Nou, is fantastisch leuk natuurlijk. Je draagt echt iets bij. Maar ja, je kan je zo voorstellen, als je midden in de polder zit, dan heb je geen wijk. Dan heb je geen stad. Je zit daar midden in de polder. En dat is vaak grond. In de Flevopolder bijvoorbeeld. Is nog helemaal niet zulke oude grond. Is allemaal ingericht om echt intensieve landbouw te plegen. Ja, die mensen zijn er helemaal op ingericht. Kijk, als jij een bakker in één keer metselaar laat worden, ja, dan komt het niet goed. Dan hebben die stenen de vorm van een brood. Ja, en als jij een intensieve landbouwer die met hart en nieren is en die doet het ook echt perfect. Want het is niet zo dat iemand het verkeerd doet, hè? Iemand die doet het op die manier heel goed. Alleen om een bepaald klimaatdoel te behalen, past dat misschien niet helemaal goed bij het type. Dus ja, dat is een uitdaging om te kijken van hoe kunnen wij die mensen toch... ik denk dat je in die vormen van landbouw moet denken van... dat je bijvoorbeeld daar 25 tot 30% bijdraagt aan het klimaat. Dus dan moet je zien in 30% reductie in, ja, in allerlei vormen. Dus in bemesting, in koeien, in varkens, wat dan ook, in veestapel. Of in uitstoot met andere systemen. Om dat te reduceren. En zoals ons bedrijf, ik denk dat ons bedrijf wel 60 tot 70% kan bijdragen. Dus ja, ik denk dat we dan met, als je dat over het algemeen ziet, hoeft dus zo'n bedrijf minder eigenlijk te doen. Maar daar ben ik op zich niet op tegen. Ik vind dat wel goed, want je kan het niet vragen van zo iemand. Dat is onmogelijk eigenlijk.
Nou, heel inspirerend, Peter. Ik vind het een leuk moment voor een musical break. Dus mijn vraag gaat naar, wat luister je als je je tractor rijdt in de weide? Zeg maar.
Nou ja, kijk, de boeren zeggen natuurlijk altijd vol gas door het land. Dus ik zou zeggen van, ja, als Bryan Adams met Summer of 69 op de radio komt, dan gaat hij me vaak wel een standje harder. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled, was a summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married, should've known we'd never get far.
Ondertussen in winkelcentrum Ter Weide. Daar, naast de Albert Heijn, staat Merel van de Outsiders met de vraag: weet u wat hier 30 jaar geleden was?
En ik sta hier vandaag om te vragen aan mensen of ze weten waar we staan en waar ze hun eten vandaan hebben. Ja, want weten jullie wat voor plek we hier staan?
Zeker, dit is het oude land van boer Kees van Vuren. Die had hier zijn koetjes en zijn bedrijf voor heel veel jaar. Dus het is bekend terrein.
Oh, mooi. En hoe weet u dit verhaal?
Nou, omdat ik kwam heel vaak bij boeren Kees op het erf. Om te praten over, over zijn boerderij. Hij verkocht kerstbomen hier. En kaas en melk. Dus zo kwamen we Kees wel eens tegen.
En u kocht ook de kaas en de melk bij Kees?
Ja, in het begin. Maar later is hij hier vertrokken. Toen stond het leeg. En toen niet meer. Maar met kerst stond hij nog wel om kerstbomen te verkopen.
Oh, oké. Okay.
En Kees had ruzie met de gemeente. Dus daar kon hij altijd kostelijk over vertellen. Over waarom de gemeente Utrecht hem heel slecht had behandeld. En dat hij een hele arme man was geworden daardoor.
Oh ja.
Maar wel een hele arme man met een hele dure auto.
En gaat u nog steeds wel eens naar andere boeren in de omgeving?
Nee,
voor
eigenlijk niet. Eigenlijk niet, want het is bij de Geertjeshoeve aan de Theematerweg richting Haarzuilens verkopen ze ook kaas, maar dat vind ik eigenlijk net te ver.
Oh ja.
Ja, dat is eigenlijk wel jammer, want het is wel leuk om gewoon het echt rechtstreeks bij de boer te kopen.
En wat is hetgene wat jullie het meeste missen qua producten die je misschien niet hier in de Albert Heijn zou kunnen kopen?
Vis. Ja. En wat ik ook wel heel leuk zou vinden, we hadden hier vroeger, toen de oude Albert Heijn nog in de noodgebouw zat op het Muziekplein, was er hier een aantal jaren een markt. Ik weet niet meer, op vrijdag was dat.
Vrijdag,
ja. Ja, dat was wel heel leuk, want er stond een kippenboer, kaasboer, een notenboer en wat kleding groenten. En groenten. Ja. En olijven. Dat vond ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Dus ik hoop eigenlijk dat er ooit wel weer een marktje komt. Ja.
Ja, dank jullie wel.
Alsjeblieft.
Hallo, mag ik jullie wat vragen?
Ja.
Ja? Weten jullie waar we nu staan? Op wat voor plek?
In Ter Weide.
In Ter Weide, ja. En, wat was hier vroeger, voordat hier een winkelcentrum stond?
Weet ik niet.
Nee? En kijk eens achter je, wat zou dat voor gebouw zijn?
Een huis.
Ja, wat voor soort huis? Heb je enig idee?
Nee, ik heb geen idee.
Nou, dit was een boerderij vroeger.
Oh.
Ja, dus waar we nu staan, dat is een... Het is nu een winkelcentrum, maar vroeger was dit een weiland. Grappig, hè?
Ja.
Want vroeger waren hier allemaal boeren.
Echt?
Ja.
Leuk.
Leuk, hè?
Mm-hmm.
Ja, en er waren hier allemaal boeren waar je dan je eten kon halen.
Oh.
En weet jij toevallig wat je gaat eten vanavond?
Nee.
Nee? Want weet je waar misschien je ouders wel eens eten halen?
Bij Sligro, Voma en Albert Heijn.
Ah, in dat allemaal plekken.
Mm-hmm.
En denk je, ben je wel eens op een boerderij geweest?
Ja, een kinderboerderij.
En was dat hier in de buurt?
Zelf weet ik niet, want we gingen daar op schoolreisje naartoe.
Ah, oké. Nou, hier in de omgeving zijn dus ook nog allemaal boerderijen, zoals deze.
Mm-hmm.
En die waren dus vroeger nog allemaal in gebruik. Maar nu is het een woonwijk en staan er nog steeds wat boeren waar we eten kunnen halen.
Leuk.
Leuk, hè?
Mm-hmm.
Nou, dankjewel voor dit gesprek. Wat gaat u eten vanavond?
Gebakken aardappels. Ja, wottetjes. En een half kippetje. En nog een lekker toetje erbij. Dus vanillevla.
Zo, lekker.
Ja, je mag mee eten, hoor.
En waar haalt u de ingrediënten voor?
Dat haal ik bij Jumbo. Want het is goedkoop als de Vomat en Albert Heijn.
Oké. Okay. Ja. U doet ook onderzoek om te kijken waar het goedkoopst is.
Juist.
Ja,
juist,
precies.
Ja. Maar als ik in deze microfoon praat tegen jullie...
Ja.
Dan schiet mij weer een herinnering binnen. Want ik heb vroeger in de piraterij gezeten. Dus vandaar. Ja, ik ben piraat geweest. Ja.
Zo.
Dus... Ik kan heel veel vertellen, maar dan heb je ruim anderhalf uur nodig.
Was u ook... Waar was u piraat?
In Utrecht.
Ja?
In een hele oude buurt, het Rivierenwijk. In Utrecht. Daar ben ik piraat geweest, Radio Zuid. En dat heb ik ruim bijna 2 jaar gedaan. En toen ben ik verraden door iemand. Toen is de zender alles is in beslag genomen door de politie. Dus helaas.
Oh, jammer.
Ja, joh, ja. Ik hou niet van politie, sowieso niet. Dus...
Nee, over vroeger gesproken, weet u waar we hier staan? Wat hier 30 jaar geleden was?
Een boerderij, allemaal land, appels en perenbomen. Er liepen hier koeien rond, schapen, dat weet ik. Dus ja, als je in Utrecht bent en je pakt een keer je fietsje, je gaat hier door de polder heen. Dit was allemaal polder. Schitterend, maar ja, helaas moet het allemaal weg. Dus.
En heeft u nog een mooie herinnering... van Leidse Rijn, die je nog met ons wil delen, met onze luisteraar?
Een herinnering? Shoppen. Winkel uit. Als ik alleen ga en ik ga shoppen, dan ben ik wel eventjes een tijdje bezig. Ja. Dus ja, heerlijk.
Ja, en van de tijd voordat hier een winkelcentrum stond?
Voordat hier het winkel... Ja, dan liep ik hier ook. Dan zet ik mijn fiets gewoon ergens neer. Bij zo'n boerenpad. En ik ging gewoon lekker hier de polder doorlopen. Het is toch lekker? De natuur in. Ja.
Ja, heerlijk.
Ja, maar nu kan je het niet meer zeggen hier.
Nee, jammer hè. Ja, dat is wel jammer. Ja. Nou, dankjewel voor je verhaal.
Oké. Okay. Nou, dat is goed. Nou, 50 cent per minuut. Nee, sorry. Oké.
Okay. Nou, veel plezier nog vandaag. Fijne dag.
Hoi.
Nu fietsen we weer terug naar Boer Peter, waar Asia, Wapke, Peter en Laura wandelen over het erf naar de koeienstal.
Mijn opa begon hier op deze boerderij met het landbouwbedrijf, met koeien. En nou, mijn vader heeft dat weer voortgezet. En mijn vader heeft eigenlijk een beetje die transitie meegemaakt. Van de periode dat er werd gewoon met paard en wagen gereden. En er werd gemaaid met een trekkertje en een maaibalk. Heel klein en heel simpel. Bemesting was met stalmest. Dus strorijke mest. Dat is eigenlijk wat we nu weer willen. Maar dat werd toen gewoon gedaan. Kunstmest, daar had nog niemand voor gehoord. Dat was er gewoon niet. En op een gegeven moment kwam er in één keer, we moeten de wereld gaan bevoorraden met voedsel. Dus we gaan extra produceren. En wij zijn gewoon heel erg goed in geweest. En alleen, dat heeft zeg maar 60, 70 jaar heeft dat, of 50 jaar heeft dat zeg maar zo gewerkt. Alleen daar zijn we nu achter gekomen dat dat niet bij het beleid past of bij het idee past van wat wij in de toekomst willen. Dus laten we gewoon weer heel simpelweg denken, we gaan weer terug naar de basis. Dat zeggen wij ook altijd, als iets niet meer gaat, moet je terug naar de basis en dan ga je het weer opnieuw bekijken. Alleen het is voor heel veel bedrijven moeilijk, omdat sommigen zitten bijvoorbeeld hebben hele zware financieringslasten. Ja, en hoe ga je dan weer terug naar die basis? Dat wordt de uitdaging. Dat is niet erg. Dan moet je als boer niet denken van, dat vind ik verschrikkelijk en ik kan nu niet meer leven. En zo zit het, zo zwart-wit is het niet. Ik denk dat je moet kijken naar de mogelijkheden. Ja, natuur inclusieve landbouw, dat betekent eigenlijk dat je probeert om je bedrijf in een kringloop te laten werken. Dus het betekent mest van de koe op het land, krijg je het product van, dat gaat weer in de koe. Mensen kunnen geen gras eten, dus daar hebben we de koe weer voor nodig. Die koe die geeft er weer melk voor, die melk kunnen wij weer consumeren. Er wordt een kalfje geboren, ooit gaat er weer een koe. Koe is einde oefening, gewoon uitgewerkt. Koe wordt geslacht, wij eten hem weer. Dat doen we op een verantwoorde manier. En zo proberen we een zo goed mogelijke kringloop te krijgen. En zo houden we alle populaties, waaronder de mensdom ook één van is, zo houden wij ons allemaal op orde. En zo kunnen we het zo lang mogelijk uitzingen. Want het is eigenlijk het uitzingen van, gewoon van onze samenleving. Zo lang mogelijk blijven bestaan. Alles, maar ook werkelijk alles in de supermarkt, koop je met korting. En op een voedselproduct, naar mijn mening, mag geen korting. Er mag gewoon geen korting op zitten. Want dat zou betekenen dat je ook korting geeft op het klimaat. Ja, en dat hebben we niet. Want er is geen korting op klimaat. Dus je moet bewust zijn van wat je koopt. En ook bewust zijn van als jij de kiloknallen koopt. Of een product koopt van 1 of 2 plus 1 gratis. Dat jij eigenlijk dan zelf bijdraagt aan een minder goed klimaat. Dus ik denk dat je eigenlijk kijkt naar als we allemaal er wat aan doen. En die boer het financieel wel kan redden. Dan kan die wel door. Maar als de boer onder de kiloknallers en onder de bonussen en onder de grabbeldagen en kom een heel weekend naar de supermarkt, want je kan gratis je winkelwagen volgooien en je hoeft niet te betalen, systeem behoudt. Ja, dan gaat uiteindelijk, dan hebben boeren niks meer te makken en kunnen ze gewoon hun bedrijfsfinanciering niet meer betalen. En dan stopt het een keer. Dan moet hij het verkopen. En als een boer verkocht wordt, een boerenbedrijf verkocht wordt, ja, dan daar zit zo'n zware last op. Niemand kan dat betalen meer. Dus wordt het over het algemeen gesloopt en worden de huizen gebouwd. Ja, we lopen nu richting de koeienstal eigenlijk. Het is nu nog winterperiode in het weiland, het is nog te nat. Dus koeien staan binnen. Anders dan wordt het weiland kapot gelopen en dat is zonde van het gras.
We hebben wel die kant op.
Die kant gaan we op. We hebben, omdat we zeg maar met natuur-inclusieve landbouw ons bezighouden en daar ons bedrijf op inrichten, daar heb je gewoon een aantal jaren voor nodig. Gaat minimaal wel een jaar of 10 overheen. En dan moet je zo zien dat je daar de juiste koeienrassen eigenlijk ook bij moet hebben. Dus in eerste instantie hadden we meer Holstein vee. Dus dat is het zwart-witte koeien die eigenlijk mensen zeg maar voor ogen hebben. Dat zijn de koeien. Maar we zetten steeds meer in op roodbont. Dat kan je ook al een beetje zien nu. Want hier zie je al een rode koe en daar een hele rijtje rode. En die dieren, dat zijn eigenlijk meer de dubbeldoelkoeien. En dat zijn ook de dieren die zowel melk geven, maar ook vlees. Ze geven iets minder melk en ze geven kwalitatief beter vlees. En dat is, het is ook nog mooi om te zien. Als we de koeien, zeg maar, als ze een kalfje krijgen, dan proberen we eigenlijk het kalf bij de koe te houden. De eerste paar weken. Dus we proberen een beetje de natuur zijn gang te laten gaan. ja, soms lukt het niet helemaal, want ja, de koeien zijn ja, toch wel gewoon gefokt op dat eigenlijk ze zijn meer ingericht voor melkproductie, zeg maar. Dus dat houdt in dat ze dan op een gegeven moment dat ze dan een kalfje niet, bijvoorbeeld niet accepteren. En dan kunnen ze het kalf zelf niet voeden. En dan moeten we, dan moeten we met de fles gaan voeden. Een soort labkalf krijgen dan. En dat is... wat je ook ziet is dat de koeien die hebben allemaal horens. En dat is eigenlijk... een koe is een bosdier. En het houdt eigenlijk in... die horens, dat is hun afweergeschut. Dus moet je eigenlijk zien als ze boos zijn. Dan vallen ze elkaar even aan met die horens. En dat moet ook gewoon kunnen. Dat laten wij hier gewoon... we laten het gewoon toe. In heel veel stallen zeggen ze dat wil ik niet. Want dat is zonde van mijn koeien. Maar ja, nee, ik vind het juist mooi.
Hey Peter, ik heb nog een vraag. Ons museum heeft in zijn naam het tekst Of Forgotten Skills. Dus The Traveling Farm Museum of Forgotten Skills. In het Engels, dat betekent vergeten waardigheden. Welke vergeten waardigheden kennen jullie en brengen naar de volgende generatie? Bijvoorbeeld jullie kinderen.
Ja, ik zou eigenlijk aan mijn kinderen door willen geven. Wees creatief, wees handig. Probeer met wat je hebt het te doen. En ja, alles wat je meer hebt of wat je meer kan bieden, ja, dat is alleen maar beter. Maar creativiteit is het allerbelangrijkste.
Leuk. Ik wou eigenlijk misschien iets kunnen testen. Bijvoorbeeld, hebben jullie misschien een glasje melk?
Ja, dat hebben we zeker. Ik kan het wel eventjes pakken. En de melk die wij hebben, dat is melk alleen geproduceerd uit gras. Gras wat wij hier zelf verbouwen. Heel kruidenrijk, dus er zitten heel veel bloemen in en dat soort dingen.
Mm. Hij is heel romig. Ik heb het gevoel dat ik echt een toetje aan het drinken ben.
Het is rauwe melk, rauw, dus het is rechtstreeks van de koe. Mensen denken van, nou, dat is, het moet gepasteuriseerd worden eigenlijk, want dat is beter. Maar dat is juist niet beter, want rauwe melk, die bacteriën kunnen wij veel beter verteren. En als je gepasteuriseerde melk hebt, dus melk wat eigenlijk in de supermarkt ligt, dat kunnen onze darmen eigenlijk minder goed verteren. Daar hebben wij het eigenlijk veel moeilijker mee. Dus ja, daardoor zeggen soms mensen, ik krijg pijn in mijn buik van melk. Dan moet je misschien een keertje rauwe melk drinken.
Hey, Peter, ik heb nog een vraagje. Toen ik klein was... ik heb al een glaasje op. Dankjewel, heerlijk. Toen ik klein was, woonde ik in Rusland. Ik ben in Rusland opgegroeid. Tijdens de communisme. En wij hadden heel weinig producten. Maar ze waren wel goede kwaliteit, laat me zo zeggen. En ik kan mij nog herinneren dat mijn oma... soms de tong van de koeien heel fijn sneed. Als zo'n carpaccio van de tong, zeg maar, deed.
Ik hou ook enorm van koken. Maar wij verkopen dus de koe echt van kop tot staart. Dus de tong verkopen we eigenlijk ook wel vaak. Maar soms heb ik hem ook wel eens zelf gemaakt. Dus inderdaad in die dunne plakjes. En het is echt... ja, moet je even over het idee heen zetten natuurlijk dat het een tong is. Want je ziet het wel. Maar het is echt super zacht vlees. En vergelijkbaar met stoofvlees. Maar dan alleen maar het vlezige en niet dat pezige ding. En dat vind ik zelf wel echt wel lekker.
En nog een vraagje. Wat eten jullie vanavond?
Ja, dan moet ik eventjes naar Laura kijken eigenlijk. Want Laura die kookt altijd. Maar ik denk dat het tataar gaat worden.
Ja, vanavond staat het tartaar op het menu.
En wat doe je? Hoe kook je dat?
Het tartaar eigenlijk van onze koeien. Dat is gewoon heel sappig. Eigenlijk vergelijkbaar met het magere runder gehakt in de supermarkt. Nou ja, weet ik niet. Ik kocht eigenlijk niet echt... ik weet niet meer hoe het smaakt. Maar daar draai ik eigenlijk gewoon een soort van gehaktballetjes van. En die zijn heerlijk.
En wat aaien of...
Oh nee, nee, dat is het recept, van de moeder van Peter.
Ja?
En dat is gewoon gekruid paneermeel eroverheen. Vanuit de supermarkt, dat dan weer wel. maar ja, het is wel echt heel erg lekker. Dus heel simpel, maar wel goed.
Ik vind het echt super lekker. En over het algemeen heb je, denken mensen, tartaar is heel droog. Maar de tartaar die wij van onze koeien hebben is absoluut niet droog. Dus ik zou zeggen, je moet het een keer proberen.
Heb je ook zo'n zin in dat sappige vlees of die kruidige melk van boer Peter?
Ja, lekker.
Ga dan naar www.boerpeter.com en voor je het weet staat boer Peter bij je op de stoep met eerlijke verse producten.
Heerlijk.
Je luisterde naar de podcast van het Traveling Farm Museum. Het Traveling Farm Museum is een initiatief van kunstenaarscollectief The Outsiders en kunstinstelling Casco Art Institute Working for the Commons. Met het Traveling Farm Museum nodigen we iedereen uit om met ons mee te doen. Kom naar een workshop, doe mee met een tour en ontdek zo Leidse Rijn en omgeving. Graag maken we samen met jou, buren en boeren, nieuwe verhalen over dit gebied. Deze worden verzameld in ons rondreizende museum en in ons depot. Voor meer informatie over onze samenkomsten, neem een kijkje op onze website www.tfmdepot.nl. In de volgende aflevering gaan de Outsiders samen met Ekim Tan van Play the City op bezoek bij Boudewijn Rijf van Stekkers, een kwekerij van eetbare en andere nuttige planten, struiken en bomen.
Traveling, farm, museum.